Dit is een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en live radio, check kink.nl.
Ja, hallo. Wij zitten op de roze Pinkpopwolk en bespreken alles wat ons deze editie allemaal opviel in Landgraaf. Veel nostalgie, een tijdschemawijziging, een afzegging, heel wat rock en natuurlijk ook heel wat pop. Welkom terug bij de Festivalpodcast.
Werelden vol avonturen van Mainstage tot aan Dixieland. Muntjes op hun vrienden kwijt, maar nog.
Afgelopen weekend streek Nederlands oudste festival traditiegetrouw neer in Landgraaf. We hebben het natuurlijk over Pinkpop. Ik was er zelf één dag op de zaterdag en naast mij zit Luc. Jij was er ook, geloof ik?
Ja, hi. Ja, zeker. Ik was er op de vrijdag één dagje.
Mooi. En we hebben deze aflevering ook terug mogen verwelkomen in de studio mijn collega Stefan Verkieskoren.
Dit blijft een bijnaam die me achtervolgt hier, ja.
Ja.
Fijn.
Jij was ook op Pinkpop, of niet?
Het hele weekend, ja, absoluut. Misschien hoor je het nog een beetje aan mijn stem. Hoewel, die valt wel mee. Ik had hem erger verwacht.
Hij ging net even toen je de hoogte in ging.
Ja, de hoogte, dat kan hij niet.
Ja, het is een mooi randje.
Het is een heerlijk randje.
Goed, je hebt het ook goed gehad, toch?
Ik heb het heel goed gehad, absoluut.
Mooi.
Ik heb het warm gehad, vooral.
Ja, ik ook.
God, hadden we het warm, ja.
Maar daar gaan we het niet te lang over hebben. Want dat, daar zijn we Nederlander voor, maar dat doen we wel buiten de podcast.
Ja.
Waar we het wel uitgebreid over gaan hebben, Pinkpop dus. In een beetje een vast stramien, want dan hebben we een beetje orde. Dat is voor onszelf vooral fijn. Dus we gaan het heel even hebben over het festival in zijn algemeenheid. En dan daarna duiken we in artiesten, te beginnen met headliners en dingen die ons opvielen qua muziek. En eigenlijk is het dan logisch om misschien even te beginnen met het terrein.
Ja, ik bedoel, als je aankomt lopen, is dat natuurlijk het eerste wat je ziet. Dus inderdaad, en de organisatie heeft het er ook veel over gehad, deze editie. Over de aanpassingen die ze gemaakt hebben aan de trein. Om de comfort en de bezoekers wat meer comfort te geven, I guess.
Ja.
En ook natuurlijk om dan toch nog maar één keertje te noemen voordat we het er niet meer over hebben. Om het weer wat meer te verdragen.
In deze context kunnen we hem nog wel hebben. Ja,
precies. Dus wat meer schaduwplekken, wat meer plekken om even te zitten. Dat hebben ze gedaan.
Plek om water te tappen.
Plek om water te tappen, heel belangrijk. Dat waren er echt veel meer volgens mij. Dus dat was echt positief. Hoe hebben jullie dit ervaren?
Ik wil wel even beginnen, want ik was er eigenlijk niet meer geweest sinds 2019. En dat aan de ene kant is dat natuurlijk voor de jaarlijkse Pinkpop-bezoeker dan niet echt een mening die ertoe doet, want je bent er al veel vaker geweest dan ik. Maar wellicht dat je, net als ik, een beetje wat meer een relaxte Pinkpop-bezoeker bent, dat je dan dit wel interessant vindt. Ik vond het zeer aangenaam wat er allemaal aangepast was. En daarmee wil ik zeggen de verschuivingen van de podia, maar ook überhaupt het feit dat er schaduwplekjes waren, want dat was voor mij eigenlijk nieuw. En ook het feit dat er inderdaad watertappunten waren die gewoon goed te bereiken waren. Ik heb eigenlijk nooit lang in de rij gestaan voor de toiletten ook. Dus voor mij voelde het als een fijne doorstroom op het hele terrein. En alles was goed toegankelijk.
Ja, dus daar sluit ik me volledig bij aan ook. Kijk, ik ga sinds 2018 onafgebroken naar Pinkpop. En in die jaren hebben ze eerst de trappen weggehaald naast het podium. Ja. Waar je dan met heel die stoet overheen moest. En iedereen altijd op zijn bek ging. Dat is nu een heuvel. Dat was al te gek. De nieuwe plek van Stage 4. Mocht je nog nooit op het Pinkpop-terrein geweest zijn. Het is een renbaan met een soort gekke slurftraan. Waar dan de ingang en uitgang zit. En daarnaast stond Stage 4. Maar echt op een soort grindweg. Wat altijd, zeker als het dit weekend was geweest, had het bloedheet geworden.
Ja. Mm-hmm.
En het was gewoon net uit de richting, net uit je loopje. Die hebben ze nu verplaatst naar de renbaan. Zodat je op allebei de kopse kanten van die renbaan een podium hebt staan. En dan in het midden twee podia met de ruggen tegen elkaar.
Ja, dus
ik vond het echt top.
Hebben ze gespiegeld wat ze een paar jaar geleden al hebben gedaan met de main stage en de second stage. De North en South stage. En hebben ze aan de achterkant van de South Stage dan nog een keer neergezet met de tent. En dan het vierde podium, wat dan een open podium is.
En dat was echt, dat was top. Daardoor zat Stage 4 ook veel meer in je loopje. Was het een stuk aantrekkelijker om, als je uit de tent kwam, te denken, nou, er staat nu niks op het hoofdpodium. Ik loop even naar de overkant. Ik ga even bij Stage 4 kijken.
Maar Stage 4 stond vorig jaar ook al op de renbaan, toch? Stage 4 stond vorig jaar in de hoek naast de tent. Dus eigenlijk naast het derde podium.
Nee, daar stond Stilian.
Die... Oh, dat was de Stilian.
Silent Disco. En die hebben ze nu... Want ze hebben
die zijn de zijkant verplaatst.
Twee jaar terug al de Kalamaanlaan weggehaald.
Ja. Ik ga net zeggen, die staat in waar ik nog de Kalamaanlijn verwachtte. Ja.
En nu hebben ze de Stilian daar. Ik vond het een goede plek voor de Stilian. Want je kon er niet omheen dat hij er stond. Je zag hem meteen. Mm-hmm. Maar hij stond niet in de weg.
En de Stilian is een Silent Disco.
Ja, Silent Disco. Ja, precies.
Klopt.
Ja. Ja. En wat jij zegt over de watertappunten. Heel fijn dat dat niet meer gedaan wordt. Met alle liefde voor al die vrijwilligers die al die jaren water hebben staan tappen.
Ja.
Maar doe inderdaad gewoon zoals nu kraantjes. Dat je zelf je kraantje open kan draaien. Je fles eronder kan doen en weer dicht. En niet eerst je fles moet aangeven aan iemand die het dan onder een tap houdt. Jij kijkt heel verbaasd.
Dit ik heb dit niet meegekregen.
Dit was hoe het tot vorig jaar ging.
Okay. Ja, dat weet ik ook nog heel goed.
Inderdaad. Volgens mij ging ik nog in een jaar dat je überhaupt geen flesjes mee mocht nemen. Maar misschien heb ik dat verkeerd hoor.
Ja, nou, dit is hoe het ging. En dan moest je je flesje aangeven. En daar stond dan een lange rij voor. Zeker bij dit soort temperaturen. Ja. En ja, dan stond je gewoon een half uur te wachten totdat je een dingetje water kon drinken.
Nou, verbetering.
Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Ik ben heel enthousiast over het terrein.
Verbetering, ja, zeker. En natuurlijk ook dat je het rondje waar iedereen het over heeft. Nou, ja, voornamelijk de organisatie het over heeft. dat je dus weer gewoon een rondje kunt lopen. En daar kunnen we inderdaad heel lachen over doen. Maar dat is eigenlijk... oprecht wel gewoon echt een hele goede verbetering. Omdat het gewoon het doorlopen op het trein zoveel beter maakt. Dat je niet zeg maar allemaal... eigenlijk gaat het er nu natuurlijk om. Dat je eigenlijk om het tweede en derde podium... die dus met de rug tegen elkaar aanstaan... kun je nu er omheen lopen. Dat kon vorig jaar dus niet. Omdat dus inderdaad de Stilian daar in de weg stond. En dat betekent dus ook gewoon dat je dat... zeg maar dat kleine veld waar podium 3 en 4 staan... dat je dat ook aan twee kanten weer kunt verlaten. En dat maakt het wel echt... veel makkelijker.
Enige nadeel is, omdat je dat rondje kan lopen, staat het links voor bij het hoofdpodium nu voller.
Ja, dat is waar. Ja. Dat was altijd een mooi plekje waar je dan even stil kon gaan.
Want niemand kwam daar, want je moest het hele veld oversteken. En nu, omdat je steeds dat rondje aan het lopen bent, gaat het makkelijk.
Nou, vanuit de organisatie gezien natuurlijk iets beter verdeeld over het trein.
Ja, nee, absoluut gelijk. Ja, het was top.
Ja, mooi. Wat ik was inderdaad wel een aantal 10 jaar niet meer geweest. Pinkpop was mijn eerste festival in 2011. Toen ben ik 5 jaar op rij geweest. Mm-hmm. En sindsdien niet meer. Tot dus deze vrijdag. En wat ik wel jammer vond, is dat dus aan de Kalmaanlaan, zoals ik die inderdaad ook nog kende. Dus inderdaad het laantje waar je dan wat rustiger kon zitten. Waar de wat betere eetentjes en zo stonden. Ik moet wel zeggen, eetentjes op Pinkpop tegenwoordig hartstikke prima. Je kunt het gewoon echt goed eten. Ja. Maar dat leuke plekje, dat is wel weg. En het enige wat er dan voor in het terug is gekomen, is nu het tuintras, heet dat. Mm-hmm. Maar dan moet je echt heel veel voor betalen om daar binnen te komen.
Ja, dan moet je echt VIP zijn, ja.
Ja, en precies.
Ik zag bij binnenkomst, want we hadden het net over dat de stage 4 voorheen op de grind slinger, als je binnenkwam, links kwam, daar stonden nu lockers. Maar ik zag bij binnenkomst rechts ook, en ik heb daar niet veel aandacht aan besteed, want ik was op zoek naar water. Maar ik zag
wel een klein tuintje.
Ja, wat gras met wat steentjes ook. Dus dat is, dacht ik, misschien een soort van mini kalm aan spotje.
Nou, op zich zat die plek er ook voorheen al wel.
Oké.
Er stond een reuzenratje en er stond een merchandise tent naast, maar dat is nu niet meer.
Ja.
Maar ja, dat was wel een rustiger plekje dit jaar. Al moet ik toegeven dat ik daar weinig geweest ben. En ik mis die Kalamaanlaan eigenlijk totaal niet.
Oh.
Omdat het altijd een mega, mega drukke slenterstraat was.
Ja, dat is wel waar.
En dan wilde je eten. Ja. En dan dacht je, ja, nou, stik er maar in je eten. Want ik moet dan door die Kalamaanlaan. Daar heb ik helemaal geen zin in.
Eigenlijk tegenovergestelde van de Kalamaanlaan.
Ja, het was echt niet de Kalamaanlaan. Het was de mega drukke...
Kalamaanlaan en daardoor stresslaan voor Stefan Koren, Bentley.
Nou, de A4 op een dinsdagochtend is minder druk.
Ja. Nou, ja, dat is wel helemaal... Je hebt helemaal gelijk natuurlijk. Maar zeg maar, om het dan helemaal weg te halen... en dan heb je dus eigenlijk nu niks meer. Wat er een beetje mooi verzorgd en zo uitziet... dat vond ik wel jammer. Maar goed, volgens mij, om heel eerlijk te zijn... vonden ze dat zelf ook jammer. En zijn nieuwe festivaldirecteuren Ide en Tirsa... die zijn denken er wel degelijk over na over dit soort dingen. En ze zijn, zeggen ze in een interview... het slot interview met 3 voor 12, wat ze altijd doen... te zien op YouTube... zeggen ze ook dat ze echt op zoek zijn naar meer hoekjes buiten de renbaan zoals ze die hebben.
Kijk, momenteel is het de afgelopen jaren ingericht op het praktische aspect van Pinkpop. Zodat we eigenlijk de podia goed kunnen faciliteren en de service van de cateringgebieden. Maar wij denken dat met de plekjes zoeken dat nog steeds hand in hand met elkaar kan gaan. Dus we gaan eigenlijk voor iets minder backstage en meer frontstage. Dat is even een andere denkwijze, maar dat, ja, volgens mij is dat zeker mogelijk, ja.
Ja, wel interessant, hè? Kijk, je hebt veel achtergrondgeluid. Thank you, Dean Lewis, op de achtergrond. Maar wat zij dus zegt is inderdaad, we kijken naar of we ruimte van backstage kunnen gaan benutten voor de komende edities. Niet heel duidelijk per wanneer. Om in te zetten voor dat terrein. Om inderdaad dus te gaan kijken naar wat meer hoekjes en Ja. Wellicht ook wat meer ontprikkeling. Ik bedoel.
En dat hebben ze dit jaar dus ook al gedaan. Want dat hoekje wat jij net noemde bij de ingang. Daar zat voorheen de press guest tent. Dus daar kun je dan als pers naar binnen. Waardoor dat helemaal afgesloten was.
Ja.
En nu stond daar zo'n gesponsorde karaoke bar was het geloof ik. Ik ben er niet binnen geweest. Maar live karaoke stond op de gevel. Dus je kon daar wel weer naar binnen. En als bezoeker inderdaad. Dus je ziet al wel kleine aanpassingjes.
Ja.
En ik ben heel erg benieuwd hoe ze dat volgend jaar nog beter gaan benutten.
Ja,
ja, dat zou hartstikke leuk zijn natuurlijk. Je hebt geen idee wat er buiten de renbaan is als het ware. Maar er staan daar wel meer bomen. Dus dat kan alleen maar beter zijn dan het grote open veld, denk ik.
Opgelost, maar in ieder geval wat beter. Want dat blijft natuurlijk gewoon. Ze hebben best wel gedaan, in ieder geval in mijn inzicht, ten opzichte van wat ik dus uit 2019 kon herinneren, überhaupt meer schaduw. Maar ik hoorde wel mensen, vooral op de vrijdag en zaterdag, toen het echt zo heet was, zeggen van ja, het is leuk, maar er past natuurlijk lang niet iedereen onder die wel schaduw
zoekt. Nou, dat is het wel. En ik heb afgelopen zaterdag was dat uiteindelijk ook mijn lunch letterlijk tegen een eetkraampje aan zitten opeten bij Cypress Hill. Omdat ik dacht, dan heb ik nu zeg maar de toonbank boven mijn hoofd die voor wat schaduw zorgt. Want het was gewoon echt gevaarlijk warm op sommige momenten.
Ja.
En dan merk je dat het is een open veld. Succes met daar schaduw. Je kan het ook niet overdekken.
Nee.
Ja. Nee, je kan het proberen.
Ja, maar dan kun je net zo goed een festival gaan organiseren in Ahoy, zeg maar.
Ja, ze hebben het op Paaspop geprobeerd, toch, met die tent.
Ja, klopt. All right. Wat ik tot slot over het trein wel ook nog wel grappig vond, is om te zien dat ze ook wat meer die Limburgse identiteit laten zien.
Absoluut.
Dus het Bonnefante Museum uit Maastricht, die hebben een tentoonstelling. Je kunt er vlaai eten, zuurvlees. Ja. Dus dat vond ik leuk om te zien. Dat kan ik alleen maar aanmoedigen. Ik denk, moeten ze meer doen.
Ja.
Maar ergens een Limburgse vlag eventjes.
Ik bedoel, Limburg is toch een prachtige provincie. Ontzettend veel cultuur. Nou, laat het wat meer terugkomen.
Het is wel een provincie. Als je een heuvel op moet met je bolderkar, met je campingspullen, dat voel je de dag daarna nog in je kuiten, kan ik je vertellen.
Kom je uit de Randstad, Stefan, of niet?
Ja, daar hebben we geen heuvels. Dat is gewoon vlak.
Ja.
Ik heb niet zo vaak een bolderkar achter me.
Nee, precies. Oké, goed. Even, want we hebben nu het terrein een beetje besproken, gekeken wat de organisatie daar dan ook over zei. Volgend punt wat we steeds aanhalen als het over het festival hebben, is geloof ik de sfeer.
Ja, dat klopt. En wat ze daar specifiek elke keer zeggen is dat ze het zo'n gemoedelijke sfeer vinden. En om dan even een quote uit de Limburger te halen van Ide Kofferman, nu is co-directeur van het festival. Mm-hmm. De grote kracht van dit festival is dat het tot diep in de wortels een vriendelijk festival is. Dat mensen hier naar elkaar omkijken. Hebben jullie dat ook zo ervaren?
Ik heb dat 100% zo ervaren. Ja, en dat is ook de reden dat ik al 6 jaar op zonder corona op rij, achtervolgende edities, heel graag naar Landgraaf ga. Omdat het maakt niet uit waar je gaat zitten. Je hebt altijd een praatje met mensen. Het is altijd gezellig. Ik ben geadopteerd door een familie uit Hengelo afgelopen weekend.
Leuk.
Die mij zagen zitten in mijn eentje op de afterparty bij de camping. En die zoiets hadden. Nou, jij gaat nu met ons mee. Gezellig. Doe maar gezellig met ons mee. Hier heb je een biertje en we gaan een mooi feestje vieren. En dat voel ik op Pinkpop elk jaar weer. En elk jaar kom ik weer thuis en denk ik, ach, ik heb zoveel vrienden gemaakt die je daarna nooit meer spreekt. Maar ja, dat heb ik dit jaar ook wel echt. Het vriendelijke, het gemoedelijke, het naar elkaar omkijken.
Heb je het idee dat dat meer is dan op andere festivals?
Ik voel het meer. Ik heb het idee dat Pinkpop in zoverre meer een familiefestival is. Mm-hmm. Zodat mensen ook daadwerkelijk bezig zijn met naar elkaar omkijken. Omdat ze hun kinderen bij zich hebben. Maar ook omdat ze dan zien dat in dit geval mensen het warm hebben. Hier, neem even een slokje water. Hier mag je van mij even mijn water. Je hebt het even nodig. Of hier heb je even mijn zonnebrand. Mm-hmm.
Ik heb het idee dat op de meeste familievriendelijke festivals wel is. Ik denk ook aan Vestrock en Douwpop bijvoorbeeld.
Ja,
maar
daar
ook
is
aan Zwarte Cross
ook. Ja.
Bijvoorbeeld heb ik dat heel erg ervaren. Zwarte Cross krijgt vaak een imago van wat harder en wat ruwer. Maar het is het meest gemoedelijke festival waar ik ooit ben geweest. Dat mensen echt een beetje met je mee willen denken ook. En je aanspreken en juist met je willen grappen. Wel hetzelfde hoor, wat jij nu ook schetst op Pinkpop. Mm-hmm. Want dat ervaar ik ook wel. Maar ik weet niet of het daar volledig uniek in is. Maar inderdaad, ik denk dat je het terecht hebt wanneer je zegt het is wat meer familiegericht misschien.
Ja, meer dan bijvoorbeeld een Down the Rabbit Hole of een Lowlands. Maar inderdaad, als je het vergelijkt met een Vestrock of een Douwpop of een Zwarte Cross. Dat is vergelijkbaar.
Ja. Denk jij daar hetzelfde over?
Ik vind het wel interessant. Ik denk inderdaad dat zorgzame is misschien wel een goed punt. Ik denk inderdaad dat je dat minder hebt op inderdaad een Down the Rabbit Hole of een Lowlands. Ik denk wel dat zeg maar echt dat je mensen ontmoet en vrienden maakt. Zo, dat heb ik eigenlijk op elk festival.
Mm, ja.
En ik, ja, Ik denk niet dat Pinkpop daar echt uniek in is.
Nee, dat ja. beweer ik hier ook zeker
jij
niet.
Jij ook, Stefan Koren. Want jij komt altijd terug met allemaal nieuwe vrienden.
Dat is wel waar. Ja. Dat is wel waar.
Jij hoeft maar één keer leuk mee te dansen met Oya Lele van K3. En je hebt er weer vijf.
Zijn daar beelden van? Absoluut.
Ja. Wat show ik wel notes. Vond, als ik nog heel even... Dat is goed. Ik zal
maar Julia heeft die beelden, ik niet. Shit.
Maar wat ik wel nog heel even over de sfeer... Wat jij schetst is inderdaad, iedereen is gemoedelijk. Daar ben ik het wel echt mee eens. Zeker ook met die hitte. Je kan een stuk snappier en onaardiger naar elkaar worden. En dat voelde absoluut niet zo. Ik had wel deze editie voor het eerst. En ik was er maar één dag, dus misschien was het de dag dat ik er was. Dat ik dacht, goh, we zijn wel gemoedelijk naar elkaar. Maar hoe sympathiek zijn we nu naar de artiesten? Ik had gewoon af en toe het idee dat het publiek het allemaal niet zo kon schelen. Dat ze een beetje gewoon lekker met elkaar stonden te kletsen en te doen. En het was achtergrondherrie. En her en der ging het wel aan als je echt in het voorvak stond. Maar anders was het een beetje het gebeurt maar. En het viel mij vooral op bij Olivia Rodrigo. Dat ik dacht, we kijken hier naar de headliner. Of je het er nou mee eens bent of niet. Aan het einde van een nummer klap je even. Dat is gewoon common decency. Daar ben je mee opgevoed. Als je naar een optreden kijkt en iemand heeft een nummer afgespeeld, dan applaudisseer je. En om ons heen waren er gewoon letterlijk mensen die niet klapten. Gewoon stil. En je hoeft niet te joelen. Je hoeft niet te stampen. Je hoeft niet te schreeuwen. Dat doe ik wel. Maar gewoon klappen. Ik vond dat echt frappant. Maar goed, misschien is dat al langer zo en viel het mij nu pas op. Maar ik vond dat
wel gek. Ik denk dat dit een trend is die gaande is. Niet alleen op festivals, maar ook bij concerten. De Dutch Disease hebben we door concerten heen praten. Ik heb me daar op Pinkpop zeker ook weer aangestoord. En ik denk niet dat dit festival daar uniek in is. Ik denk wel dat je op Pinkpop wat meer een soort dorpsfeestachtig gevoel hebt.
Dat denk ik ook.
Maar ja. Dan vind ik inderdaad ook, als je bij Olivia Rodrigo, want ik stond naast jou, wij stonden best wel dicht bij het podium.
Ja.
Als je wil praten, prima. Maar ga heel even, het trein is groot genoeg. Ga heel even aan de andere kant zitten. Ga daar praten. Hoef je ook niet te klappen. Dan is het echt achtergrondmuziek. Maar als jij daar gaat staan. Ik had het bij Muse ook weer. Stonden een paar mensen naast me hun hele weekend door te nemen.
Ja.
Dat ik echt denk, jongens, Muse is nu een hele unieke set aan het doen. Tijdens Unintended was dit. Dat ik echt dacht, hou je mel. Want ze hebben dit liedje 13 jaar niet gespeeld, was het geloof ik. Ik wil dit horen en nou zit jij er doorheen met je weekendverhalen.
Ja, even context. Inderdaad, Muse speelde een nummer wat ze eigenlijk al heel lang niet op de setlist hadden staan.
Ja, exact dat. Ja.
En ik zat wel te denken voor de relativering, in ieder geval met betrekking tot Olivia Rodrigo. Het was natuurlijk niet uitverkocht. Dus misschien in een uitverkochte editie dat de mensen die het wat minder boeit automatisch wat verder achteraan hadden gestaan, dat je er minder last van had gehad.
Het zou kunnen, maar het is ook, ik moet oprecht zeggen, ik vond het publiek echt by far het grootste nadeel van deze Pinkpop Vrijdag waar ik was. Ik vond het, ik had niet per se het idee, zoals jij dat zegt, dat het echt onbeschoft was of zo. En wel dat er heel veel gepraat was. Ik bedoel, het is gewoon natuurlijk, de Dutch Disease is bekend, maar het was hier wel echt keer drie.
Ja.
Maar het ging vooral ook gewoon echt niet los. Nergens.
Ja.
Echt helemaal nergens.
Ja.
Het was echt, bijvoorbeeld bij Mika, Confidence Man, Weezer ook trouwens. Echt misschien de eerste drie rijen die een beetje meededen. En daarna stond gewoon iedereen een beetje met de handen in de zakken en dat was het. En als er dan geklapt moest worden, dan wilden mensen wel klappen. Maar meer dan dat?
Ik heb wel het idee dat op de vrijdag inderdaad meer was dan op de zaterdag en de zondag. Zeker zondag bij Korn. Ik heb dat veld gezien. Dat was echt tot halverwege ging dat los. Kaiser Chiefs, hetzelfde verhaal. Dus de zondag was wel echt de dag dat ik ook meerdere momenten heb gedacht. Oh, oké, wauw. Het publiek kan het.
Ja, precies.
Zondag is ook de dag met de meeste rock acts. Waar de meeste, want wij hebben het er bij Olivia nog over gehad. Zou dit zijn dat de van oudsher Pinkpop bezoeker ook gewoon een beetje protest heeft? Dat is van een van ons, Mick, onze collega die de vorige Pinkpop aflevering met ons gehost heeft. Die zei ja, maar het zijn gewoon traditionele Pinkpop bezoekers. Die zijn in stil protest dat dit de headliner is. Dus die klappen niet.
Ik denk dat het nog een andere reden heeft. Ik denk niet dat het een protest is. Want ik denk echt niet dat deze mensen dat bewust doen. Mm. Ik denk dat het ook te maken heeft. En daar heb ik het ook al met jou kort over gehad. Kijk, Olivia Rodrigo bijvoorbeeld. En dat is niet haar schuld. Laat dat voorop staan. Dat is de huidige tijd. Zij is in vrij korte tijd een enorme wereldster geworden. Waardoor ze nu met twee albums headliner op Pinkpop kan staan. Kan zij nog een slot daaronder doen? Nee, want Olivia Rodrigo is een headliner. Punt. Daar ga je niet meer omheen kunnen. Je kan haar niet op de North Stage zetten. Het slot daarvoor. Maar die mensen die inderdaad al traditiegetrouw heel lang naar Pinkpop gaan, die kennen misschien Good For You. Of die kennen een liedje van Olivia. Mm-hmm. Maar die kennen niet twee albums uit hun hoofd.
Mm-hmm. Maar kennen die dan niet even zeg maar vijf nummers van Weezer of zo? Maar of überhaupt ja, ook gewoon de bij Weezer de is het een cover van Toto ja. die Weezer deed. Ik bedoel, wie kent dat nummer niet? Ja. Mm-hmm. Maar er werd gewoon bijna niet op gereageerd.
Maar bij Weezer stond ik te ver voor aan om dat te begrijpen. Ik stond echt derde, vierde rij.
En dan stond jij dus de goede plek.
Ik stond op de goede plek. Maar bij Muse bijvoorbeeld merkte je wel dat zij hun setlist zit zo vol met liedjes die mensen kennen. En dan gaat het publiek net eventjes wat meer aan. En op het moment dat ze dan zo'n Unintended doen, wat dan toch minder bekend is, dan haakt het publiek half af. En dan komt Psycho er weer achteraan. Ik weet niet of dat de setlist was, maar en dan heeft het publiek ineens weer aandacht. Ja. En dat heeft een Olivia Rodrigo, die potentie heeft ze zeker. Alleen met twee albums, ja, succes, ga er maar aan staan. En kijk, Pearl Jam stond in 1992 ook niet als headliner op dat festival. En dan kan het nog steeds legendarisch zijn. Maar ja, ze hadden één album.
Mm-hmm. Ja, nou goed, ja.
Ik sluit me wel bij jou aan, Luc, dat ik het een wat gematigd enthousiast publiek vond richting nogmaals de artiesten. Want ik heb me op geen enkel moment onprettig gevoeld met
absoluut.
De omgang van de mensen die er waren. Maar nee, naar de artiesten niet. Toe voelde ik me af en toe echt een beetje schuldig. Ik dacht van jongens, kom. Ja. Laten we een beetje enthousiast doen over wat ze hier neerzetten. En een aantal dingen die ik terug heb gekeken van de dagen dat ik er niet was. Wel ook pop-minded, maar bijvoorbeeld een Tate McRae. Dat ik dacht van, oh, deze meid zoekt gewoon iets meer bevestiging van het publiek. En ze krijgt het
helemaal
echt niet.
Oh, ja, ik heb dat bij Tate McRae helemaal niet gehad, dat gevoel. Dat het publiek niet reageerde.
Nou, maar zat jij weer vooraan, of niet?
Nee, ik stond daar best wel. Maar misschien
zij
stond ik precies
wel,
aan de goede
als
kant.
Als je terugkijkt.
Oh, dan moet ik dat even terug gaan kijken.
Ja, je ziet er af en toe echt
dat is ook de vrijdag namelijk. Ja, precies. Ja. Daar was ik ook. En ik had daar precies hetzelfde idee. Klopt. Ik had eigenlijk wel een punt over de line-up. Dat ga ik misschien een beetje vooruit in ons hoe we het gaan bespreken. Ja. Maar gewoon überhaupt, de artiesten die er stonden dit jaar. Ten eerste, ik was heel erg te spreken over de line-up. Dat is ook de reden dat ik weer terug was dat een jaar. Ik vond het hartstikke leuk. Ik moet met name complimenten voor de tent en stage 4, waar echt hele leuke, hele alternatieve dingen ook geboekt waren. Heel veel opkomende dingetjes. Noem een Higpy of een personal trainer, Warhouse. Meer Nederland-België zijn die. Maar je hebt natuurlijk ook softplayers inderdaad. En Sprints en Sticks, die sloot het podium af.
Bad Nerves was te gek.
Ja, precies. Everything. Ook dat je echt denkt, hoezo staat die op Pinkpop?
The Warning heb ik heel veel mensen over gehoord.
Ja, dus dat was echt heel goed. Maar als je dan kijkt naar de wat grotere namen, dan staan er heel veel acts die ik wel heel tof vind, maar die ook echt wel al heel recent nog heel grote shows deden in Nederland. Hmm. Dus Justin Timberlake als headliner, die vorig jaar 3 keer de Ziggo Dome deed. Ja. Oscar de Wolf deed begin dit jaar nog de Ziggo Dome. Tate McRae zelfs 3 weken geleden nog. Mm-hmm. Zo had je natuurlijk ook over Olivia Rodrigo, die vorig jaar nog 2 keer de Ziggo Dome deed. Ja. Zijn ze elke keer dan net iets te laat mee of zo, denk ik. En daardoor krijg je dus ook niet het publiek dat echt daar heel erg naar uit gaat kijken. En misschien dat je daardoor ook dat publiek krijgt dat gewoon wat minder geïnteresseerd
maar,
is.
Maar zal dit ook niet in het verlengde liggen van wat ik net zei, dat artiesten binnen no time enorm groot worden, dat het voor een Olivia Rodrigo gewoon interessanter is om een Ziggo Dome show te doen, omdat daar echt alleen maar Olivia Rodrigo fans komen. En dan vervolgens denkt, nou dan ga ik ook nog een festivaletje doen, omdat ik dat leuk vind, of omdat ik geld nodig heb, of omdat ik reclame moet maken voor
of
mijn album, weet ik veel.
Om een live performance te ontwikkelen, kom ik
precies.
Later nog op.
Sure, ja, maar dat geldt bijvoorbeeld niet voor Justin Timberlake. Die gewoon vorig jaar 3 keer in de Ziggo Dome stond. Ja, die is niet nieuw. En ook in Oscar Wolf. Als hij begin dit jaar al in de Ziggo Dome staat. Ja. Waarom staat hij dan nu nog op Pinkpop?
Ook voor die artiesten is het misschien wel interessanter om de main focus te leggen op grote.
Ja, ik snap dat het voor de artiesten interessant is. Maar is het dan echt niet mogelijk om als festival nog die nieuwe namen binnen te leggen? Waarom had Pinkpop dit jaar niet een Linkin Park bijvoorbeeld? Die dan wel op weg te
vorig jaar niet Olivia Rodrigo.
Olivia Rodrigo deed toen volgens mij ook niet echt festivals. Behalve Glastonbury volgens mij, of toen ze die dit jaar.
Ze lopen achter de feiten aan.
Ze lopen achter de feiten aan. Dat is een beetje wat ik noem.
Maar dat is inderdaad ook al vaker. Want ik kan me herinneren dat Billie Eilish een paar jaar geleden ook in de Ziggo Dome stond. In het weekend van Pinkpop en dat daar verder gewoon totaal. Toen had Pinkpop een line-up waar ze ook een beetje achter het net gevist hadden.
Ja, vorig jaar Dua Lipa stond op Rock Werchter, maar niet op Pinkpop, omdat ze toen nog wilden voorbereiden op haar Glastonbury show. Kijk, er is altijd een reden voor. Maar ergens.
Misschien hebben ze wel gewoon last van Glastonbury en wordt volgend jaar een enorm goed Pinkpopjaar omdat Glastonbury niet doorgaat.
Wie weet, zou kunnen. Ik ben er oprecht niet. Ik zou niet weten waar het aan ligt. Er is elke keer een goede reden voor. En toch lijkt het dan steeds net niet te lukken of zo. En dat is toch jammer.
En sowieso, maar misschien loop ik dan op de feiten vooruit. Ze hadden veel afzeggingen dit jaar, hè?
Ja, er waren in aanloop naar naar deze editie wel een aantal dingen. Ik heb het net nog even opgezocht, want ik wist dat er meer was dan dat ik kon herinneren. Dus ik heb het hier op een rijtje staan. Adam Lambert heeft natuurlijk af moeten zeggen. Flogging Molly, Shaboozy. En dan deze editie, we hebben het nog niet gehad over het feit dat Mark Faithless was ver te laat. Heeft uiteindelijk wel nog een setje gedaan, maar de vrachtwagen met al hun apparatuur, spullen, kwam te laat volgens Brexit, volgens de band zelf. En dat is volgens mij ook wel echt moeilijker geworden, die douanechecks en dergelijke. En Secret zou ook nog eens af tijdens het weekend.
Ja, gecancelde vlucht was het volgens mij.
Ja, ook overmacht. Maar goed, wel, het is wel inderdaad opvallend. Aan de andere kant, ik hou nooit elk jaar bij hoeveel afzeggingen er zijn. Ik weet niet of dit een beetje de norm is van, maar het voelde als veel.
Ik vond het en laten we niet vergeten, kijk, ze zijn nooit officieel bevestigd. Maar Foo Fighters leken toch wel een done deal.
Daar werd wel flink naar gehint, vanaf de vorige editie.
Ja, en Stefan telt Foo Fighters als
officiële afzegging. Ik tel Foo Fighters zeker mee, want ik ging er echt vanuit dat Foo Fighters op Pinkpop zouden staan dit jaar. En of zij dan op de plek van Muse hadden gestaan of van Justin Timberlake of Olivia Rodrigo, dat weet ik niet. Ik denk dat, laat ik het zo zeggen, als Foo Fighters op de plek van Justin Timberlake hadden gestaan, had Pinkpop denk ik meer kaarten verkocht dan dat ze dit jaar gedaan hebben.
Ja.
Dat zou goed kunnen. Inderdaad, want met even de bezoekersaantallen waren 40.000 op de vrijdag en de zaterdag en 50.000 op de zondag. Inderdaad, 10 jaar geleden toen ik er voor het laatst was, was het gewoon 65.000 kaarten en dan was het uitverkocht. Ja. En dat tikte ze bijna altijd aan. Dat is toch wel opmerkelijk.
65.000 per dag dan.
Per dag.
Ja. Maar is het niet ook zo dat Pinkpop de afgelopen jaren net even wat verder naar de... Kijk, Lowlands verkoopt direct uit. Mm-hmm. En dat maakt niet uit wat er op de line-up staat. Mensen willen gewoon naar Lowlands, omdat Lowlands een bucketlist ding geworden is voor mensen. En Pinkpop was dat een paar jaar geleden denk ik ook. Maar nu niet meer. Daar hebben ze iets laten liggen. En ik weet ook niet wat.
Nou, dit is wel interessant. Laten we even ook weer teruggaan naar het slotinterview met 3 voor 12. Die hebben we het hier ook over gehad. Adse de Vriese, die heeft daar gevraagd. Waarom kan het eigenlijk zo dat... Wat gaat er nou precies mis met die kaartverkoop?
De realiteit is wel dat er lang niet genoeg kaarten zijn verkocht op die eerste 2 dagen. En eigenlijk voor die derde dag, je zou zeggen Muse, Sure Shot, is ook lang niet uitverkocht. Hoe kan dat nou? Waar zit hem dat nou in?
Kijk, als je naar de geschiedenis van Pinkpop kijkt, en er worden altijd heel keurig de bezoekersaantallen zo over de alle jaren gecommuniceerd, dan zie je gewoon dat er edities zijn die propvol zitten, à la de Rolling Stones. Ook edities die onder de 100.000, hè, zoals het dan geteld wordt. Nou, en daar zitten we gewoon prima gemiddeld dit jaar. Dus ik denk dat we overal helemaal niet daar verdrietig over hoeven zijn. Het is met Olivia Rodrigo zo van, dat is een artiest met 2 albums op zak. Is een relatief, een hele snelle ster eigenlijk, hè. Dus die komt heel snel bovendrijven. En dat is iets waar we binnen Pinkpop ook ruimte voor moeten maken. En daar kiezen we dus ook bewust voor. Ja, en ik heb het idee, als ik gisteren op het veld keek en keek hoe iedereen hier rondliep, dat het gewoon voor iedereen als een hele geslaagde, prettige dag voelde. Niet zo van het is te leeg of whatsoever. Juist niet. Het was heel erg in balans. En dat is de kwaliteit waarop we voort kunnen bouwen.
Ja, dat zeg je wel mooi. Maar bijvoorbeeld voor Down Rabbit Hole of Lowlands is het natuurlijk ondenkbaar dat je ineens zoveel minder mensen op je terrein hebt. Dat is eigenlijk wel vrij specifiek voor Pinkpop aan de hand eigenlijk.
Ja, het verschil is natuurlijk dat hier primair weekendbezoekers zijn, maar dat je ook per dag een verschillende piek kan hebben. En dan is het inderdaad zo dat de ene artiest meer dagbezoekers trekt dan de andere misschien. Maar wij mikken op die combinatie op een dag. En daar zijn we ook voor volgend jaar heel erg mee bezig. Van hoe maak je nou zowel een dag logisch als een weekend logisch. En bedien je dus al die verschillende groepen muziekliefhebbers die binnen Pinkpop bewegen.
Ja, ik vind dat wel interessant wat hij daar zegt. Omdat eigenlijk wat dus inderdaad het punt is, dat op Pinkpop er enorme schommelingen zijn in het aantal bezoekers dat ze per jaar hebben. Ja. En bij Lowlands, inderdaad wat je net noemt, eigenlijk nooit. En bij Down Rabbit Hole ook niet. En ik vind dat best wel interessant. Waarom is dat nou zo? Mm-hmm. En zij zeggen, een combinatie van dagtickets. Ik denk dat heel veel festivals zijn met dagtickets die wel gewoon elk jaar ongeveer hetzelfde aantal hebben. Ja. Maar wat je heel erg hebt op Pinkpop is natuurlijk dat het zo ontzettend afhankelijk is van die ene headliner die er speelt op een dag. Mm-hmm. En dat is echt op geen enkel ander festival is dat zo. En dat maken ze ook een beetje zelf zo, omdat ze... Ja, we hebben het al vaak gezegd in de podcast volgens mij. Is gewoon omdat ze... Ja, er staat tijdens die headliner staat er ook niks anders. Pinkpop is sowieso al relatief vroeg klaar om middernacht. Ja. En als je dus de headliner niet leuk vindt, ja, dan ben je eigenlijk gewoon om 10 euro klaar.
Ja.
Ze hebben het vorig jaar geprobeerd, hè?
Ja, maar het is altijd één keer met John Coffey.
Calvin Harris en John Coffey. Ik vond dat toch... Ik vond het de charme van Pinkpop weghalen.
Maar waarom dan? Wat is dan die charme die er zo in zit?
Ik vind de charme van het gezamenlijk afsluiten... vind ik zo ontzettend tof op Pinkpop. En dan met z'n allen uiteindelijk het laatste liedje. En dan met z'n allen dat terrein aflopen. En nog Let It Be schreeuwen met z'n allen. Of nou, maakt niet uit wat je dan gaat zingen. En dan met z'n allen terug naar de camping.
All You Need Is Love, denk ik.
All You Need Is Love. hoe heet het? Hey Baby heb ik heel veel gehoord dit jaar. Ik vind dat wel iets romantisch hebben. En ik snap dat het commercieel gezien heel raar is om dat te zeggen. Want ja, inderdaad, commercieel gezien is het veel logischer om er tegenover een pop-act als Justin Timberlake, een rock-act zoals John Coffey dan vorig jaar, te zetten. Zodat die mensen ook bediend worden.
Maar kijk naar Rockwerchter.
Mm-hmm.
Daar heb je dat wel, dat er tijdens de grote headliner op de mainstage ook een headliner staat in de barn.
En dat zijn ook echt grote namen. Hè? Dat zijn vaak gewoon de headliners van Down the Rabbit Hole bijvoorbeeld.
Ja, dat zijn een echt niet. Want de barn, vergis je niet, is groter dan de Ziggo Dome. Ja. Dus daar staat een artiest die dat over het algemeen echt wel kan vullen. Sterker nog, je komt er soms niet eens bij.
Klopt, ja.
Dat doet... Jij en ik zijn allebei meermaals op Rockwerchter geweest. Mm-hmm. Dat doet niet onder, wat mij betreft, voor de charme... om met een groot veld naar die headliner te kijken.
Nee, dat is ook waar.
Als jij daar met z'n allen staat te kijken naar Arctic Monkeys... 2 jaar geleden stonden we daar... dan ben je nog net zo euforisch aan het weglopen. Want over het algemeen is iedereen waar je mee wegloopt... bij Arctic Monkeys geweest. En die mensen die toevallig bij whatever er tegenover stond waren... die hebben het weer leuk met iedereen die uit die geïmproviseerde Ziggo Dome komt lopen.
Nou kan ik me herinneren hoe jij wegliep bij Arctic Monkeys. Je was een beetje klaar met Alex Turner die overal achteraan zong, geloof ik.
Nee, ik was er niet klaar mee. Ik was heel tevreden met mezelf dat ik daarvoor in de Ziggo Dome de goede show had.
Dat was het.
Ik was niet grumpy, ik was alleen maar blij dat ik wel een goede show had.
Dat hij gewoon in het goede ritme zat. Ja.
Ja, maar goed, om even terug te komen op de... Ik snap wel wat je zegt hoor, maar ik denk dat ook kan... als je wel tegelijkertijd nog een ander artiest hebt... of dat kan op het Pinkpop-terrein, echter...
Ja, dat is een volgende natuurlijk.
Dat is een volgende, want helemaal niet zoals ze hem nu hebben staan natuurlijk. Maar of dat dan op een andere manier wel kan in een bepaalde hoek weggezet...
Dan zou je misschien de North Stage weer om moeten draaien... en dan de 10 Stage tegenover de South Stage moeten zetten... maar dan wordt het te ingewikkeld.
Ja goed, ze kunnen het misschien proberen, maar inderdaad, ik denk wel dat het echt een groot deel ervan is. Want inderdaad, stel dat je inderdaad een weekendticket wil kopen voor Pinkpop, dan moet je eigenlijk alle drie de headliners wel zien zitten. Mm-hmm. Nou, in ieder geval 2 van de 3. En ja, er zijn toch gewoon altijd artiesten tussen die je gewoon persoonlijk niet zo liggen. Ondanks dat het wel in je genre is wat je over het algemeen leuk vindt, kan het gewoon een keer gebeuren.
Ja, of het ligt niet in je genre.
Ja, dat kan natuurlijk ook.
Ja.
Dus Pinkpop maakt het zichzelf daarmee gewoon heel erg moeilijk. Je moet het wel echt heel erg... jouw muzieksmaak moet wel heel erg overeenkomen met de line-up. Wil je een ticket kopen ervoor?
Ja.
En dat is natuurlijk wel...
En ze hebben natuurlijk ook te maken met steeds duurder wordende tickets.
Ja.
Als je gaat kijken. Wanneer was de laatste keer, zei je, na 2011 dat jij was geweest?
Nee, 2011 was de eerste keer dat ik was. 2015 was de laatste keer. Dus precies 10 jaar geleden.
Als je die prijstickets met de prijstickets van nu gaat vergelijken.
2 keer duur. Ja.
Ja, dat is echt een wereld van verschil.
Ja, klopt. En zeker ook, want Pinkpop heeft dit jaar ook heel erg ingezet op de vernieuwing. Of de verjonging natuurlijk. En ik vind dat ze dat heel goed gedaan hebben. En ik denk ook dat dat een goede keuze is. Maar dat is inderdaad, de ticketprijs dan natuurlijk wel een groot verschil met andere festivals waar veel jongeren heen gaan. Als je bijvoorbeeld kijkt, de Zwarte Cross of een Paaspop. Dat zijn echt festivals waar heel veel jongeren komen.
Ja.
Maar dat zijn echt, die tickets zijn gewoon meer dan 100 euro goedkoper voor een weekend.
Ja.
Ja.
Dat scheelt echt veel.
Hoe zit dat? Want eigenlijk begin ik, als we het nu zo hebben over één headliner die ertoe doet, meer te denken aan een festival, eigenlijk een dagjesfestival à la wat je bij Rockwerchter de aftakkingen af en toe zag. Dus de Werchter Boutiques. Ze hadden een hoop verschillende namen, maar daar zijn er natuurlijk een aantal van geweest. En ik weet niet hoe je daar in prijskategorie zit, maar je zit bijna een beetje op het niveau van 3 losse Werchter Boutiques aan elkaar.
Ja.
Waar je ook een combi-ticket voor kan kopen en voor kan kamperen. Wat op zich een leuk concept is. En dan heb je Pinkpop. Maar ja.
Ja, nee, goed. Misschien is dat ook gewoon wat het is. Dat is maar goed. Ja, het zou denk ik heel veel meer kunnen zijn. En ik hoop dat ze daar een beetje... Ook van dit, want ze lijken inderdaad van heel veel dingen lijken ze los. Zeg maar, van heel veel tradities lijken ze nu wel af te willen stappen. En misschien eens te kijken van... zouden we het niet ook eens iets anders kunnen doen? Dit zou wat mij betreft een traditie mogen zijn waar ze... Misschien ook eens naar moeten kijken.
Ja, misschien.
Maar aan de andere kant... Sorry, want je hebt een heel mooi punt gezegd. Dus eigenlijk moeten we gewoon door. Maar aan de andere kant is het ook niet een mooi idee...
Worden we een lange podcast
wanneer ze, ja, sorry. Wanneer ze wel een jongere artiest boeken... of een artiest die misschien wat minder overtuigd is voor het hele publiek... zoals Olivia, maar ook zoals Justin Timberlake... want van tevoren was daar ook veel twijfel over. is het ook niet mooi dat ze dan zeggen, je hebt het maar even te zien. Misschien verrassen ze je wel.
Ja, maar misschien wel een mooi bruggetje naar dat we het over de headliners gaan hebben. Dan beginnen we even bij de vrijdagavond Justin Timberlake waar ik was.
Ja.
Als het dan tegenvalt, zoals het deed bij Justin Timberlake.
Ah ja, oké. Okay.
Ja, dan sta je daar gewoon zeg maar anderhalf uur te wachten totdat het klaar is. Of je gaat alvast naar huis. Maar ja, dan ben je echt wel vroeg thuis.
Maar kan de organisatie daar daadwerkelijk iets aan doen dan?
Nou ja, niet echt dus. Maar doordat je dus één afsluiter hebt, maak je jezelf heel kwetsbaar voor een tegenvallende headline.
Ja, op die manier. Ja,
ja. Ja, dat is waar.
Dus natuurlijk kan het tegenvallen. Maar het maakt minder uit als er iets tegenover staat. Dan loop je gewoon ergens anders heen.
Ja.
Oké, goed punt. Justin Timberlake.
Justin Timberlake, ja, goed, zoals ik zei. Het viel mij best wel tegen. Ik had er heel veel zin in. Natuurlijk, alle hits is wat je wil horen. Daar kom je voor. Je komt voor een grote show, grote popshow met een fantastische band, moet ik zeggen. De band was echt heel erg goed. Maar hij zong zelf gewoon heel erg weinig.
Ja. En we hebben het geteld.
Oh, jullie hebben het geteld?
Ja, want het viel ons op. Hij begon met Mirrors en het viel ons meteen al op van, hij zingt zelf heel erg weinig. Het maximale aantal zinnen wat hij van een liedje zelf gezongen heeft achter elkaar is 4.
Wauw.
En verder liet hij alles over aan of zijn backing of aan het publiek.
Ja,
of
vooral ook aan het publiek. En vooral ook zeg maar echt het hoogtepunt van zo'n nummer dan. Zeg maar dat je gewoon het refrein, dan weet ik veel wat, echt eruit haal. Zeg maar precies die momenten die je dan hoopt, dit wordt fantastisch. Dan steekt hij zijn microfoon naar het publiek toe en dan mogen wij het zelf gaan invullen.
Maar wat jij zegt, band was top, setlist was top, had er een andere zanger neergezet en het was zo'n afsluiter geweest.
Vraag je, want ik was er niet bij. Maar het was toch echt vlak voor Pinkpop nog spannend of hij überhaupt zou komen omdat hij stemproblemen had?
Ja.
Ja, oké. Zo had ik er nog niet over nagedacht, maar
en dan ben ik niet normaal gesproken degene die het opneemt voor Justin Timberlake. Maar in dit geval zou dat het kunnen zijn. Maar dan zou ik wel zeggen, duid het dan.
Duid het, zeg het eventjes. Of als je dan dus nog niet goed bij stem bent. En dat zou heel lullig zijn.
Overigens maar niet zo klonk. Terug met de dingen die hij zong, klonk hij prima.
Die klonk hij prima.
Ja. Okay.
Ja. Dus misschien, nou goed. Anyway, zou kunnen. Ja. Anyway, wat ook niet meehielp is dus inderdaad wat ik al eerder zei. Het publiek had er echt geen zin in. En hij zag dat. En toen had hij er zelf ook nog minder zin in.
Ja.
En dat werd een soort van vicieuze cirkel waarin zeg maar de een minder energie gaf. Waardoor de ander weer minder energie gaf. En dat sloeg dan weer terug op de ander. En zeg maar, het schoot gewoon niet op.
Ja, maar dat was een beetje sterrenlures denk ik van Justin's kant.
Ja,
je bent artiest, kom op. Als
je kunt er gewoon voor kiezen om, dan ga ik wat extra mijn best doen.
Ja, exact.
Nou, dat deed hij niet.
Zeker als je zijn statuur hebt, dan moet je dat toch kunnen.
Anyway.
Wat ik wel voelde, het voelde als een man van 44 is die, geloof ik, die probeerde 25 te doen. Dat ik echt denk.
En daar is alles mee gezegd wat mij betreft.
Ja. Ja, laten we gewoon even luisteren. The things you lack, yeah. 'Cause you're burning up, I gotta get it fast, yeah. Take it to Of had je nog wat iets wat je wilde
zeggen? Ik hoor
deze
tekst nu en ik denk weer terug aan afgelopen vrijdag. Dat ik denk, dit was een man die 44, van 44, die dit soort teksten zingt. En kijk, het is
zijn oeuvre. Maar zong
hij dat wel? Hij heeft ongetwijfeld één keer Sexy Back. Hij zong ook Gonna Have You Naked by the End of This Song. En dan denk ik, nee.
Dat heb ik niet gezien op Pinkpop. Nee, klopt.
Ja. Ach ja. Okay. Nou.
Tweede headliner. Zaterdag. Ja. Olivia Rodrigo, Julia.
Ja. Het was voor mij wel echt de highlight. Ik ging natuurlijk wel ook heel bewust naar de zaterdag. Omdat ik wist dat ik dit heel tof zou vinden. En ik was heel benieuwd. En ik had eigenlijk grote hoop en dromen dat ze het hele Pinkpopveld voor zich zou toveren. Ik denk ook dat het best wel redelijk gelukt is. Hè? Want ik had net wel een beetje een grumpy pleidooi over mensen die niet klapten, blijf ik bij. Ik vind dat echt een beetje ASO. Als je dan toch staat te kijken, klap dan gewoon. Maar ik had wel het idee dat waar wij stonden, Stefan, redelijk vooraan, maar wel nog wat ruimte. Dat in het begin mensen echt een beetje dachten van, we moeten het nog maar eens zien.
Zo ging ik er ook in, zal ik eerlijk toegeven.
En aan het einde stond jij en best wel veel mensen om me heen. Jij was enthousiast, jij sprong, maar sommige mensen wel echt te headbangen. Dat ik dacht van, gelukkig. Ze heeft wel mensen meegekregen. Niet zo euforisch als ik had gehoopt. Maar goed, dat is dan misschien even de filter die ik eroverheen moet toepassen voor dit publiek.
Take the win.
Ja, precies. Ja. Dus dat vond ik wel heel tof om te zien. Ik was heel blij met het feit dat ze haar setlist echt op festivals heeft aangepast. Ik ben ik ben vorig jaar ook in de Ziggo Dome show geweest. Dus ik heb ook haar show gezien en die setlist zat vol met een aantal nummers die echt wat meer voor de fans zijn, wat rustigere momenten, ook wat meer faninteractie. Ik dacht, als ze één op één die show over gaat zetten, dat duurt te lang, dat moeten we niet hebben. Maar dat hadden ze zelf gelukkig ook bedacht. Ja, dus ik was eigenlijk heel enthousiast. Maar wat vond jij dan, Stefan, als open bezoeker?
Als open bezoeker? Ja. Nou ja, wat ik zeg, ik ben zo'n bezoeker die twee liedjes van Olivia Rodrigo kent. Good For You en Bad ID. Dat zijn de twee die ik dan leuk vind. Die staan dan in mijn playlist. En verder zou ik het niet zo goed weten. Dus ik ging er inderdaad wel in met de gedachte, nou, ik moet het maar zien. Bewijs jezelf maar. Maar ja, steengoede show. Ook weer goede band. Ze zingt goed. Zij zingt wel heel veel zelf. Ja. Dat vind ik ook fijn. Ik snap ook dat er mensen zijn. Want dat geluid hoorde ik achteraf op de camping bij een paar mensen vandaan komen. Die zeggen, het is wel wat Amerikaans. Het is wat plastic.
Ja, ja.
En dat is het.
Het is heel erg. Het komt uit de Disney-stal. Hè?
Ja, dus dat is heel merk je. Erg.
Ja, nee, dat is absoluut. En dat snap ik ook dat mensen daar misschien wat allergie voor hebben. Maar wat zij wel deed en wat Justin Timberlake dan schijnbaar niet deed, is zij liet zich niet uit het veld slaan door mensen die in het begin niet met haar mee gingen.
Ja.
Ze heeft gelachen, ze heeft gezegd dat ze het geweldig had, ook al was ze misschien van binnen echt boos dat niemand in het begin goed meedeed, al was het voorvak echt wel perfect.
Het voorvak stond wat te gillen, ja.
Ja, dat aan de ene kant is dat heel plastic en Amerikaans. Aan de andere kant heb je dat wel nodig om er doorheen te komen en het ook nog op een leuke manier weg te zetten.
Ja, en zij deed dat echt heel goed. Ze komt uit de Disney-stal, ze is actrice. Ja. Nou, dat heeft ze goed geacteerd. Als ze dat dan heel kut vond, heeft ze het goed geacteerd.
Ik weet oprecht niet welke kant het kwartje opvalt, hoor. Want voor hetzelfde geld vond ze het gewoon leuk om daar te zijn en om te performen. Wat ik wel merkte, is dat haar stem beter is geworden. Ik vond in de Ziggo Dome af en toe dat ik dacht van oeh. Uithoudingsvermogen was soms een beetje lastig. En
dat was nu, dun af en toe.
Ja, en dat was nu ook nog steeds, maar echt veel minder. En echt wanneer ze letterlijk 50 keer op en neer had gesprongen op het podium, dat ik dacht, ja, jezus meid, ik zou echt een half uur moeten bijkomen, dus ik snap het. Maar ze bleef wel zingen. Het was wel live. Super toffe band die ze ook mee zich heeft, die ook steeds strakker gaat spelen. Ja, ik vond het echt heel cool.
Eén puntje van kritiek. Dat was niet alleen bij Olivia, dat was bij meer voornamelijk acts uit de pophoek. Mm-hmm. Hou op met die backing tracks. Als in dat je je eigen achtergrondkoortjes opneemt. Ze had gewoon een band staan, in dit geval van Olivia Rodrigo, waar ook mensen in konden zingen. Laat die de achtergrondvocalen doen. Hmm. Doe dat niet van een bandje.
Ja, ja, dit hoor je heel veel.
Ik snap dat je dat zegt. Ik vind in haar geval, vond ik, omdat je, als je meer naar die albums luistert, wel heel gehecht bent aan bepaalde producties. En dat kom je met die achtergrondkoortjes op bepaalde maniertjes wel makkelijker op. Maar je kan er nog een schifting in maken, zeg maar. Dus ik vond het niet altijd storend, maar ik snap wel wat je zegt. En dan voelt het nog net wat echter.
Dan til je zeker een festivalshow, denk ik, naar een volgend level. Ja, zodat je net meer dat live gevoel krijgt. En niet een... Oh, dit gaat heel leem klinken, want zo bedoel ik het echt niet. Echt, de show was een 8 en we hebben het nu over naar een 10 gaan, zeg maar. Mm-hmm. Maar af en toe krijg je dan een beetje karaoke vibes. Ja, dat je denkt, oh ja, je zingt met een bandje mee. En vervolgens gaat ze weer met, hè, nogmaals, de show was fantastisch.
Ja.
Dit is inderdaad natuurlijk, inderdaad, vooral omdat inderdaad zo'n show wordt vaak ingestoken, want het moet gewoon perfect klinken en dan krijg je dus inderdaad dit. Maar inderdaad, eigenlijk wat je van een festivalshow wil, is meer een unieke ervaring.
Het hoeft niet
en dan
perfect
hoeft
te
het dus inderdaad niet perfect te klinken. Nee. En dan heb je liever, dat is een knap wat je bedoelt. Ja.
Maar ik vond in de balans van niet perfect klinken dat ze daar wel echt wel landen in meer live, omdat ze gewoon bleef zingen, ondanks dat ze die interactie aanvingen.
Absoluut, en zij was echt niet degene die het meest gebruik maakte van een backing track.
Jij denkt aan Tate McRae, denk ik.
Tate McRae deed dat heel erg. Nou, Justin Timberlake had dan wel achtergrondzangeressen, maar die heeft er ook heel erg gebruik van gemaakt.
Ja.
Dus nogmaals, heel veel respect voor die show die zij heeft neergezet.
Ja, wat ik inderdaad wel echt leuk vind, om tot slot nog even hierover, is gewoon dat er wordt vaak een soort tweedeling gemaakt in het Pinkpop publiek tussen de oude rockers en de nieuwe generatie, die dan blijkbaar alleen maar popmuziek zou willen luisteren. En dan wordt inderdaad Olivia Rodrigo wordt dan geboekt en dat vind ik dan heel vet. Want dat is dus, nou ja, iedereen zegt een popartiest. Maar eigenlijk is het gewoon, zeg maar, de Paramore, de Blink-182 van nu.
Zij is in mijn ogen, voor heel veel mensen nu, wat Avril Lavigne ooit voor mij was.
Ja, 100%. Dacht, zij is ook groot fan van Avril Lavigne.
Ja, maar ik dacht bij Avril Lavigne, gitaren. Ja. Lachen. En toen ben ik verder gaan kijken naar de rockmuziek. En nu ben ik een enorm rockliefhebber. En ik denk dat heel veel Olivia-fans dat ook hebben.
Het doet mij ook af en toe een beetje denken aan Alanis Morissette, die hoek in.
Ja, snap ik ook.
Ja. Nee, absoluut. Het is niet alleen maar pop. En dat laat ze heel duidelijk zien, vooral met de tweede album nog erbij. Dus het is een goed moment ook om haar op zo'n festival te boeken.
Kan iemand deze tekst even naar Justin Timberlake sturen? Ja. I know my age and act like it. Dat,
Ja. Sorry. Een hoop teksten die naar Justin kunnen. Nou goed.
Oh, anyway. Laatste headliner.
Yes.
De zondag.
Nieuws. Daar waren we allebei niet, dus we kijken
mag ik? Ja.
Ja.
Nou, laat ik het zo zeggen. Ik ben enorm Muse fan. Ik hou enorm van ze. Ik keek ook echt uit naar de show, maar ik had wel zoiets. Ja, krijgen we weer een Muse show. Ze zijn nog steeds met hetzelfde album als waar ze 2 jaar geleden mee op het Malieveld stonden aan het toeren. Nou, ik heb die show op Malieveld gezien. Ik heb die show op Werchter gezien. Ik denk, nou, dan gaan we weer. Leuk. Nog een keer die show kijken. Ik kijk ook wel eens Pirates of the Caribbean. Heb ik ook al 12 keer gezien.
Sorry, wat een vergelijking.
Ja, okay. Nee, maar zo ging ik er echt in. Alleen wat zij vervolgens doen is een show neerzetten. Zoals ik die in jaren niet van Muse gezien heb.
En waar zat dat hem in?
Waar zat dat hem in? Het zat hem in. Kijk, Muse is theatraal.
Ja.
Maar ik heb geen props gezien. Ik heb geen props gezien. Ik heb alleen maar lichten gezien.
Okay.
Oh.
En die lichtshow was vet. En oprecht een hele bizarre lichtshow. Ze hadden een installatie hangen. Nou, ik wil niet weten hoeveel geld het gekost heeft. Maar. Dat was het. Het was gewoon een rockshow. Op het einde, dat vond ik jammer, deed Matt Bellamy nog wel even een soort kledingwissel waarin hij zijn ledjasje aantrok.
Oh, en ja.
Dat ik denk, dat is dan jammer. Maar verder, de setlist was heel slim over nagedacht. Nou, we hebben het al gehad over de liedjes die ze al heel lang niet gespeeld hadden, die nu ineens op de setlist stonden. Ze begonnen met hun nieuwe liedje. Wat ik heel dapper vind. Om
die
meteen,
kwam echt vrijdag uit.
Die kwam vrijdag uit. En zondag spelen ze hem als eerste track mee op. Kijk, als ik Muse ben, je hebt genoeg om uit te kiezen om mee op te komen en het publiek meteen helemaal gek te maken. Maar nee, gewoon nieuwe liedje beginnen. Hier heb je het. Veel plezier ermee. Het was 6:56. En die bassist van die band die loopt de catwalk op en die pakt zijn mondharmonica erbij. En die begint met Ennio Morricone te spelen. Wat uiteindelijk uitmondt in Knights of Sidonia. Dus ik denk, huh? En ik kijk op de klok. 6:30.
Dat is normaal gesproken de afsluiter van de set.
Ja, dus wij kijken elkaar aan. Gaan ze nu al Knights of Sidonia spelen? Is het nu al de afsluiter? Gaan ze echt om 15:45 al klaar zijn? Of gaan ze een versie van 24 minuten spelen? En vervolgens is Knights of Sidonia klaar. En ze doen er niet eens gek over dat ze aflopen en een soort toegift doen. Gewoon door met de set. Dit was Knights of Sidonia, voor volgende nummer. Mm. En ik vond dat zo te gek dat ze eindelijk gewoon even de boel ondersteboven hebben gekeerd. En je merkte ook met Bellamy zelf, de zanger van de band, dat hij er heel veel zin in had. Dat hij stond te stralen op het podium. En dat hij dacht, ja, ik ben gewoon nu lekker muziek aan het maken. En het hoeft allemaal niet zo theatraal en showy als dat we normaal doen. Wat ik ook heel leuk vind als ze dat doen. Maar hij was echt muziek aan het maken en niet een setlist aan het afwerken.
Alle muziekrecensenten snel terug backstage om hun verhaal aan te passen.
Ja, dat was heel grappig om te merken. Ja, want ik kom dan ook in de press guest, omdat ik er vanuit Kink ben.
Ja.
En iedereen zei inderdaad, nou, we hebben het al af. Want we weten wat Muse doet.
Ja, je hoeft alleen nog maar de details in te vullen.
Ja, je hoeft even de details
de
in te vullen. Ja. En toen vervolgens gooiden ze dat allemaal overhoop. Ik vind het heerlijk.
Ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat dat inderdaad leuk is. En dus niet een toegiftspelletje. Want dat had Olivia wel, dat had van mij niet
Ja, hoeven. Dat vind ik jammer. Toegiftspelletjes moet je niet doen. We weten allemaal tot hoe laat je geboekt staat. We weten allemaal welke hits je...
Zeker niet op een festival.
Zeker niet. Nee, ik vind het trouwens bij gewoon concert ook. Doe dat niet.
Nee, eens. Maar goed, kijk daar... I don't know, er zal vast een reden zijn waarom mensen dat wel doen.
Ja.
I guess.
Nee, maar zeg gewoon, ik ga even een slokje water drinken. Ik ga even outfits changen. Ja. Helemaal prima. Ik weet dat Foo Fighters doen het ook wel eens. Die gaan dan af en dan staat er meteen een camera backstage. Die vangt ze op. Dus ja, je ziet meteen, precies. Ze zijn nog niet klaar.
Ja.
Nou,
ja.
Nou goed.
Anyway. Muse, geweldig.
Ja, te gek show. Ja, doe maar 5 sterren. Waarom niet?
Zonder ook op nummer 1 in de publieke top 25 op festix.com. Ja.
Kleine anekdote, dit was hun afsluiter.
Ja.
Wat dus al
Starlight,
raar was.
Starlight.
Ja. Met vuurwerk. En toen dachten wij, nu al vuurwerk, want Pinkpop sluit traditiegetrouw af. Met vuurwerk, all you need is love.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Nou, vervolgens Muse gaat het podium af en wij kijken elkaar aan. Komt er nog vuurwerk? Dat duurde even. Toen kwam er vuurwerk. Toen keken we elkaar aan. Waar is all you need is love? Die twee horen op elkaar afgestemd te zijn. Het vuurwerk met all you need is love. En het vuurwerk is afgelopen. We kijken elkaar nog een keer aan. Weer geen All You Need Is Love. Wij draaien ons om. We denken, nou, nu is Pinkpop niet afgelopen. En net op het moment dat wij het terrein af willen lopen, Heeft iemand nog ergens een playknop gevonden? Was er toch nog All You Need Is Love.
Toen kwam alles weer goed.
Wat een verwarrend einde voor de autisten.
Ja, van, nou, het was echt dat we elkaar aankeken. Is Pinkpop nu wel afgelopen of gaan we nog een week door?
Ja, nou, op zich leuk.
Ja.
Maar goed, ik ben blij dat je toch gewoon hier bent. Ik denk, we hebben nu headliners gehad. We hebben al best wel lang gepraat. Sorry voor de afleidingen hier en daar van het draaiboek. Maar wel fijn om nog heel even er tussendoor te kijken. Los van de headliners, wat zijn de artiesten, de favorieten die we willen uitlichten? Ik denk dat we allemaal wel iets gezien hebben wat we nog even willen benoemen. En dan begin ik bij jou, Steve.
Ja, ik heb heel veel dingen die ik nog wil benoemen.
zeg net dat mag we niet. Lang mag lopen. Maar één. Ja.
Nou, als ik er één mag kiezen, The Last Dinner Party. En ik ben al langer fan van The Last Dinner Party. Het is denk ik de 54e keer dat ik ze gezien heb. Het is zo'n ongelooflijk goede live act. Dat ik oprecht denk, en volgens mij heb ik dat de vorige keer ook gezegd, dat zij binnen een paar jaar headliner kunnen en moeten zijn. En ook hierbij stond ik weer vrij vooraan. Bewust, want ik dacht, ik wil naar de Last Dinner Party. Waardoor ik misschien een vertekend beeld heb van hoe het publiek gereageerd heeft. Maar ik heb eigenlijk alleen maar positieve verhalen gehoord over die show. Over hoe vet het was. En over mensen die de hele Last Dinner Party nog niet kenden. En die zeggen, ik ga het album kopen. Maakt me niet uit. Ik wil dit hebben.
Ja, ik stond wat verder achteraan. Dus ik kan voor de rest van het publiek spreken. Maar niet helemaal achteraan, een beetje ergens in het midden. En ik moet zeggen dat ik het in het begin was het lastig. Want het was een set die begon, misschien doen ze dat altijd, maar die begon met wat tragere nummers.
Mm-hmm.
Dus je merkt dat eigenlijk in het begin was er geen aandacht. En was er veel geklets, et cetera. Toen deden ze een cover van Blondie. En toen was het om.
Nice.
Toen was het om.
Ja.
Maar ja, gooi er nou, ik bedoel, ik hoorde net Weezer met een cover van Toto. Gooi er een cover in en dan heb je misschien dus het Pinkpop publiek wat makkelijker te pakken. En daarna bleven ze wel aan en kwam er ook wat meer up-tempo werk. Ik denk dat dat ook hielp.
Dat helpt zeker. Ja, en ze beginnen altijd, want het is, als je ze ook ziet, ze staan echt in gotische jurken op het podium.
Ja.
Het ziet er heel Ren Faire uit. Maar vervolgens wel met muziek, wat ook heel sprookjesachtig kan klinken.
Ja.
Het is een soort mix tussen ABBA, Kate Bush, David Bowie en de Efteling.
Ja, fair.
Ja, nee, oprecht, ja. Als je dat album van ze aanzet, het eerste liedje kan zo'n Efteling-attractie zijn.
Fantastisch.
Wat ik wel, wat mij heel erg opviel, want ik heb niet de hele set gekeken, omdat ik op een gegeven moment nog
naar Olivia Rodrigo wilde waarschijnlijk.
WC-bezoek en dergelijke. Oh, ja. Voordat ik naar Olivia Rodrigo wilde, inderdaad. Maar wat mij wel heel erg opviel eraan is dat de oprechtheid ervan afspat. En dat vind ik altijd heel fijn om te zien. En de liveheid, waar je het over hebt. Het is gewoon echt een live band die je heel goed op elkaar is ingespeeld en heel goed speelt en zingt. Je kan niks bespeuren wat fout gaat.
En, want daar zeg je wat, ze zijn met z'n vijven. Een van de bandleden was er niet.
Nee.
Die was afwezig.
Toch. Wat?
Ze hadden een invaller. Ja.
Ik weet niet precies waarom, maar ze hadden een invaller. Die heeft dat fenomenaal gedaan.
Ja.
En hoe de band dat ook opvangt. Door ze hadden een microfoon op een verhogentje gezet. En af en toe was zij dan in beeld. Op het moment dat ze mee moest zingen. En werd ze er ook echt bij betrokken. En af en toe was zij er niet. En was ze waarschijnlijk backstage gitaardingetjes aan het spelen.
Ja.
Want ze is dan net geen onderdeel van de groep. Maar ze is fenomenaal hoe ze dat hebben
opgelost. En wel geïntroduceerd zo van, joh, ik weet even niet hoe degene heette die er niet meer was.
Lizzie, maar geloof ik.
Lizzie is er niet. Geen zorgen, ze is er binnenkort weer niks aan de hand. Maar we hebben een geweldige inval. Dus het echt duiden, en dat is wat ik bedoel met oprechtheid.
Mm-hmm.
Niet schuwen om af en toe het een en ander erover te vertellen.
Mm.
Op een gegeven moment was de zangeres richting het publiek. En toen
moest
ze weer het podium op, maar ze wist niet hoe. En toen hebben ze letterlijk via de on-mics een gesprek met elkaar gevoerd van, waar ben je? Ik zie je niet meer. Jij bent er echt nog, hoor. Weet je, echt. Het voelt aan de ene kant knullig, maar aan de andere kant zo oprecht. En dat mis je soms een beetje. Dus ik vond dat juist heel, heel ontroerend en mooi om te zien.
Ja, en het is heel theatraal, maar het wordt nergens over de top. En op het moment dat het wel wordt, dan wordt het bewust over de top. Mm. En dan zetten ze dat ook extra aan. Op een gegeven moment
gniffelen ze er zelf ook om.
Ging zij op de piano zitten, naast twee bandleden, naast elkaar. Ja. En how are you doing, Georgia? En gewoon op zo'n manier een gesprek voeren. Ja. En net even iets te over de top. En daar gewoon heel hard om lachen. Ja, ik vind het gek.
Ja, nou was ook. Gaan luisteren. Ja, ABBA vibes zijn wel duidelijk, hè?
Ja, ABBA vibes. Kate Bush hoor je hier ook heel duidelijk in die invloeden.
Ja,
vet hoor. Leuk. Leuk dat ze stonden.
Ja, het was een toffe boeking. Dan op de vrijdag, Luc. Want ik neem aan dat je een vrijdagartiest of heb je ja. van de streams een andere ja. artiest gepakt?
Ik heb helaas niet zoveel de stream kunnen kijken. Ah, okay. Dus ik heb inderdaad de artiest op ja. vrijdag gekozen waarvan ik dacht dat is eigenlijk de enige waarin ik het publiek en de artiest mm-hmm. Nou ja, een soort van elkaar heb zien opzwepen als het ware.
Ja, ja, ja.
En dan echt wel voornamelijk de artiest. Want we hadden het net even over Justin Timberlake die inderdaad dan maar besloot van ja, weet je, als jullie er geen zin in hebben, dan heb ik er ook geen ja. zin in. Nou, deze artiest die dacht ja, fuck jullie. Ik ja. ga er gewoon een enorm feest van maken. En dan ja. gaan jullie maar meedoen ook.
Ja.
En dan heb ik het over Mika.
Ja. ja.
Ik was er natuurlijk niet bij, maar ik heb wel de stream teruggekeken. En dat was echt, ik vond het fenomenaal om te zien hoe hij dat omkeerde. En hoe hij zo'n show neerzette. Echt bijzonder.
Ik heb de setlist nog niet teruggekeken, maar ik kan het mis hebben. Volgens mij heeft hij 4 liedjes gedaan en duurde die allemaal 20 minuten, of niet?
Nee, heeft er wel meer gedaan dan dat, maar niet heel veel meer dan dat.
Nee.
Dat klopt, hij deed inderdaad best wel wat. Nou, kijk, de show leunt natuurlijk op oud werk. Op dat ja. eerste album Live in Cartoon Motion. Daar zitten de alle grote hits in die iedereen kan meezingen. Van Happy Ending tot Love
Grace,
Today,
Grace Kelly,
Grace Kelly Relax, Take It Easy. Dus daar leunt het heel erg op met nog wat aanvullingen van oudere, van nieuwere albums.
10 nummers.
10 nummers.
Oh, okay. 10 nummers. En ik moet zeggen, het waren inderdaad, ik kan het even voor de vorm even opnoemen. We Are Golden, Origin of Love, Lollipop, Ice Cream, Relax, Take It Easy, Yo-Yo, Big Girl, You Are Beautiful, Happy Ending, Grace Kelly en Love Today. Dus wel echt allemaal.
Ja, het is gewoon hit na hit na hit. Ja.
Ja, ja, klopt. En maar hoe hij ook opkwam in een engelenkostuum. Ja. Mooi blauw pak met engelenvleugels. En gewoon meteen eigenlijk het publiek inrende. Dus er was een soort korte catwalk waar hij opkwam. Maar hij kon ook het publiek in. Hij is op een gegeven moment stond hij ergens volgens mij nog voorbij de front of house.
Ja, is echt, hij is echt heel ver dat publiek
ingelopen. Hij stond er bijna op het andere podium, zeg maar, zo ver.
Ja, het schijnt dat hij dus barrier wilde staan met Justin Timberlake. Dus maar uiteindelijk niet gelukt.
Heb jij slecht geslapen vannacht? Oh.
Ja.
Yes.
Ja, okay. Nou goed. Anyway, zeg maar ja, echt er zat zoveel energie in en zoveel kleur en liefde en enthousiasme. En dat, ja, dat had het Pinkpop publiek wel echt nodig. Maar het is hem gelukt, want nou, maar er werd meegezongen aan het einde. Dat deed hij goed.
Wat je zegt, kleur en liefde en enthousiasme. Ik heb daar echt met tranen in mijn ogen gestaan. Dat ik dacht, ach, wat is deze man lief. Ik wil ja. deze man knuffelen. Nou, toen kwam hij heel dichtbij het publiek in, maar niet dichtbij genoeg om een knuffel te geven.
Helaas, helaas, ja.
Ik wil wel zeggen, hij moest er moeite voor doen om de echt hoge noten te halen.
Ja, dat klopt.
Ja, dat klopt. Inmiddels gaan die niet meer zo makkelijk als dat ze altijd
gaan. En dat snap ik ook. En ik vind het ook oké dat het moeilijk is. En de dingen die ik heb gezien gingen allemaal net goed. Maar echt net goed dat ik dacht van oké. Ik hoop dat je dit volhoudt.
Want dat album is 20 jaar oud.
Ja, 2006 of 2007 of zo. Nou, bijna 20.
Ja.
Ja, ik denk dat het zijn eigen bier mag bestellen inmiddels.
Jemig. Ik krijg een beetje identiteitscrisis. Oké, ja. Okay, ja.
Ik vond het toen al een moeilijke noot om te halen. Laat staan nu.
Ja, oké. Maar goed, ode aan Mika en het feit dat hij het zo goed heeft kunnen neerzetten. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Anyway you want to, anyway you've got to. Love, love me. Love, love, love. 2007.
Ja. 2007, nou dat is 18 jaar.
Ja, ja, we tellen niet. 2007. Ja. Goed.
Julia.
Ja, eigenlijk was mijn highlight van de zaterdag gewoon Olivia. Dat kunnen we begrijpen. Maar iets anders wat ik wel heel tof vond. Daar, ik had het op mijn lijstje staan van, goh, daar wil ik wel naartoe. Dat lijkt me wel leuk. En ik heb het nog gehaald ook. Want dat is op het festival dat is spannend of het ook werkelijk gaat lukken. Dat was de tip van Jesse, die ongeveer 5 afleveringen geleden ons alles heeft verteld over Nine Inch Nails hier in de Festival Podcast.
Ja, de gaspop Nine Inch Nails aflevering.
Ja, en hij tipte toen een bandje waarvan hij zei van ja, dit is een band en het is lekker vrolijk zomerse muziek. En dus dat is wel eentje om gewoon lekker te luisteren. En toen zag ik dat die onder andere op Pinkpop stonden en ook op Rockwerchter, Stefan. Dus als jij het gemist hebt, kan ik dat aanraden.
Ik heb het gemist.
Want op de stage 4 tegenover, of tegelijkertijd met Joost, en ik denk dat dat ook wel een beetje de reden is waarom dit zo goed ging, stond Almost Monday. Een Californian band, een beetje indie surf pop rock hoekje. Daar moet je een beetje aan denken. En ja, met het warme weer viel dat eigenlijk heel goed. Maar het viel denk ik dus ook heel goed, omdat ik denk dat als je niet houdt van de muziek van Joost, had je maar één ander alternatief. En dat was dit. En dat was eigenlijk heel erg leuk en heel erg goed. Dus het viel mij op dat het echt best wel heel erg druk was bij die stage 4. Waardoor dit nog beter viel en lekkerder viel. Dus ik heb daar eigenlijk heel erg van genoten. En ik ga nu wel echt in mijn werkte timetable even een rondje zetten rondom Almost Monday. Dus
staan ze nog tegenover andere ex?
Weet ik nog niet.
Even kijken. Ik ga de
namelijk eerst even Pinkpop doorgenomen. Dus als jij dat nou factcheckt, kunnen wij even een stukje luisteren van Almost Monday. Ja, en de grap was dat het, zeg maar, de artiesten zelf volgens mij ook wel echt heel tof vonden om te merken van, oh, het gaat meer leven en meer leven en meer leven. En ze hebben best wel wat afwisselende dingen. Dus je hebt een beetje dit, dat, een beetje dat surferhoekje. Maar je hebt ook nog wat zomerser. Maar je hebt ook wat meer waarbij je echt de rock bijna Arctic Monkeys-achtige riffs ingaat. Dus het is best wel breed. Je kan het vergelijken met Royal Otis aan de ene kant en dan inderdaad die Arctic Monkeys riffs aan de andere kant.
Ja, leuk.
Ja.
Wij moeten wel onze collega's dan gaan overtuigen, want we moeten vrij vroeg zijn.
Oh.
Ze staan namelijk zaterdag als eerste act. Zaterdag als eerste act.
Op Rockwerk.
Nee, als tweede act. Excuus. Maar als eerste act op de sloop. Om 2:05.
Oh.
Maar er staat verder niks tegenover.
Nou, mooi.
Dus let's go.
Zie je daar. En wie nog meer mee wil, zien we ook daar. Dat lijkt me een goed idee. Dus dat is degene die mij eigenlijk opviel nog op de zaterdag daarnaast. Waarvan ik niet zo goed wist wat het ging doen. En dat was eigenlijk een verrassend succes.
Klinkt leuk, absoluut. Ja, ja, mooi.
Dan zijn we eigenlijk, denk ik, nu aan het einde zijn er nog mensen die denken, hey chips, we hebben nu heel chips, hey shit, we hebben nu heel Pinkpop besproken.
Fuckies.
Ik vind het wel leuk dat je jezelf gecorrigeerd hebt, omdat het niet heftig genoeg gescholden werd in deze podcast.
Ja, goed hè. Ja. Ik dacht, we knippen deze eruit, maar nu blijft hij erin zitten. Hè? Nu we er zo'n ding van maken. Maar oké, fair enough. Ik zie jou al kijken.
Nou, er is één ding wat ik echt nog benoemd wil worden en waar ik ook echt gewoon heel erg blij mee ben nog steeds. Ik heb het de vorige keer ook gezegd en het heeft me ontzettend goed gedaan dat de muntjes eruit waren. Dat we niet meer met die klote dingen, ik zal het gewoon meteen vol schelden, in onze broekzak zitten op zondagnacht.
Ja,
en denken, ja, shit, ze zijn nog niet op.
Ja.
Dat je gewoon overal kan pinnen. Het is ook overal goed gegaan het hele weekend. Ik heb nergens een pinstoring gehad. Ik moet nog wel even kijken wat de schade is. Maar volgens mij ben ik uiteindelijk minder kwijt dan voorheen, omdat ik niet met muntjes over zat.
Ja, echt überhaupt dat dit nog niet gebeurde was ook echt... Ik kan me herinneren dat ik in 2018 in Engeland op een festival stond dat ongeveer even groot is als Pinkpop. En daar hadden ze dat toen al.
Ja, Glastonbury doet het al jaren.
Ja,
daar komen heel veel mensen.
Mm-hmm.
Het enige jammer is dat er dan zo'n enorme Rabobank ding staat als sponsor. Ja, maar prima.
Dat had dan weer niet goed, maar goed.
Prima.
Ik heb het niet eens gezien.
Heb je niet gezien dat mensen aan het basketballen waren en aan het pingpongen?
Nee, helemaal gemist.
Oh.
Clubhuis heet het.
Nou, Rabobank Clubhuis, ja.
En zo... Bijna opvallend was het dus voor mij. Mooi. Aan het einde van elke podcastaflevering, Stefan Koren, sturen we de luisteraar van deze podcast traditiegetrouw naar huis met 3 tips om de podcastloze week op te vullen.
Wat zeg je dat ik streng tegen mij?
Ja, want ik wilde je weg van de Rabobank en ik wilde door naar de tip van om de week. Dus, trap hem af.
Ja, pinnen bij de Rabo. Nee. ik ben begonnen aan het nieuwe seizoen Taskmaster.
Oh!
Ja.
Oh, dat heb ik jou getipt.
Dat heb jij mij getipt.
Geleden.
En ik kijk die serie. Het is een Britse serie. Het wordt gepresenteerd door Greg Davies, een comedian. Ja. Het wordt gemaakt door Alex Horn, zijn sidekick in het programma.
Alex Horn, ja.
En het programma. Ja, hoe ga je het... Nou, het zijn 5 comedians en die moeten allemaal rare opdrachten doen.
Die moeten tasks uitvoeren. Daar komt het vandaan, ja.
En dat het loopt nu al 17 seizoenen uit mijn hoofd. Het is volgens mij het 17e seizoen. En ik ben daar ooit op geweest. Het staat gewoon op YouTube.
Ja.
Wel alle advertenties tussendoor moet je kijken, helaas. Tenzij je YouTube Premium hebt. Maar volgens mij is er bijna niemand die daarvoor betaalt, toch?
Onze collega Evelien Boer.
Echt waar?
Ja.
Oké, nou dan moet ik even haar account zien taggen.
Ja.
Maar het is ongelooflijk grappig, want je ziet comedians in hun puurs in een omgeving waar ze zich niet heel lekker voelen. Ze staan niet op het podium. Vervolgens krijgen ze een opdracht waar ze mee moeten dealen. En
ze moeten improviseren en grappig zijn en opdracht uitvoeren.
Dus ze zijn grappig en ze voeren die opdracht uit, wat ze frustreert. Maar vervolgens kijken ze daar met z'n allen naar in de studio.
Ja.
Waardoor ze weer op elkaar gaan zitten fitten.
Ja.
En het is ongelooflijk. Er wordt binnenkort ook een Nederlands seizoen gemaakt trouwens met Arjen Lubach op Videoland. Ben ik ook heel benieuwd naar. Maar het nieuwe seizoen van Taskmaster is heel erg grappig.
Ja, en het leuke is als je dan denkt, oké, ik heb de smaak te pakken. Want ik ben eigenlijk pas bij dit seizoen ingestapt. Ik wist al dat het bestond, maar ik vond een van de castleden van dit seizoen leuk. Dus ik ben toen echt gaan kijken. alle oude seizoenen staan ook op YouTube.
Ja, zeker.
Ja, en als je klaar bent met... je wilt het zelf
ja,
zeggen.
Als je klaar bent met Engeland, dan kun je ook alvast een aflevering van Taskmaster New Zealand kijken. En Taskmaster Australia.
Is er ook een Amerikaanse versie al?
Nee, nog niet. Nee, klopt. Die hebben ze volgens mij ooit wel een keer geprobeerd te maken, maar dat is nooit... Ja,
het is zelfs... Want hoe heet die ene die met die krullen, die Derek speelt?
Ja, Jason Mantzoukas.
Ja.
Amerikaanse acteur. Amerikaanse acteur. Bekend van Brooklyn Nine-Nine en The Good Place.
Die ongelooflijk graag mee wilde doen met Taskmaster.
Ja.
Ja, die omdat gewoon, hij gewoon vanuit Amerika fan is.
Zie je overigens niet af aan zijn acties, want hij probeert alles kapot te maken.
Ja, maar daardoor is het wel juist weer heel grappig.
Ja, dat klopt. Ja. Nou, mooi. Goede tip. Inderdaad, eentje of echt leuk voor gewoon als je een avondje even geen zin hebt om een hele nieuwe serie te beginnen. Want je kan die afleveringen ook loskijken.
Of geen zin hebt in het nieuws, wat ik kan begrijpen.
Ja, er is genoeg luchtigs inderdaad in het nieuwe seizoen van Taskmaster. Luc.
Ja, ik dacht ik hou hem even binnen de Pinkpop-sfeer nog. Cool. Volgens mij hadden we deze nog nooit getipt. Maar dat is ook een relatief nieuw YouTube-account. Mm-hmm. Dus we zitten in dezelfde YouTube-sfeer. Namelijk het Pinkpop Archive-account. Wisten jullie hier al van?
Nee.
Nou, dit is dus gewoon het officiële account van... Nou, niet het officiële account van Pinkpop. Want Pinkpop heeft ook nog een ander account. Maar het Pinkpop Archive-account wel... Officieel
het wordt
account.
Wel gerund door Pinkpop.
Ja, precies. Dat is wat ik probeer te zeggen. Ja, ja. En daar plaatsen ze gewoon de oude beelden van shows van heel lang geleden...
Ja.
Die beelden zijn gewoon ooit een keer opgenomen. Maar er staan dus nu volledige shows online. Bijvoorbeeld The Smashing Pumpkins in 1994.
Okay.
Of Alanis Morissette in 1999. Rage Against the Machine in 1993. Maar ook Coldplay 2011. Dat was dus mijn eerste festival ooit.
Oh.
Dat staat nu in zijn volledigheid online. Robbie Williams 1999
cool.
ook. En de oudste die ik kon vinden was een stukje Doe Maar uit 1982. En het is gewoon zo grappig om die mensen op het podium te zien daar.
Ja. Wat goed.
Ja, het is nog leuker als je het ziet inderdaad, want ik ben degene die YouTube voor me snuit.
En ze komen dus ongeveer elke week komen er weer een paar shows online en het is echt...
Wat leuk.
Echt,
heb je dat volgende week de eerste helft van de show van Faithless ook online komt?
Nou, kijk eens aan. Fantastisch.
Want die ging niet door, het was een grapje.
Oh, sorry.
Ik zit ook niet te luisteren, ik ben aan het opzoeken wat ik ook weer
staat wel
vertellen.
Er staat wel een Faithless show ook online, ik denk uit 1999 of zo.
En die was waarschijnlijk beter dan...
Nou, de eerste helft was beter, ja, dat zeker.
Maar de tweede helft, hè? Goed. Ik ga ook nog wat tippen.
Ja,
is van YouTube, denk ik.
Nee, wellicht hadden jullie dit al voorbij zien komen, maar het was voor mij recentelijk vrij nieuw. En toen dacht ik, I'll spread the word. Kesha komt naar Nederland in maart. En ik had dat volledig gemist totdat iemand het inderdaad naar mij toestuurde. Volgens mij op de dag van de verkoop, dus ik was nog redelijk op tijd.
Mm-hmm.
Maar op zaterdag 7 maart staat Kesha in AFAS Live. En ik vind dat dat weinig aandacht krijgt. Want ik denk dat dat, als we het dan toch over nostalgie en leuke feestjes hebben, dat dat een hartstikke leuk feestje wordt. Dus ik heb daar kaartjes voor. Maar ik dacht, ik tip hem nog even voor de mensen die denken, ja, wij willen ook allemaal heel hard fuck P. Diddy roepen in AFAS Live. Dat kan.
Ik zou niet weten waarom je dat niet zou willen.
Nee, ik ook niet.
Hoef je ook niet per se voor naar de show van Kesha.
Ik zou het kunnen aanraden om gewoon een dagelijks ritueel
gewoon
te
een dagelijks ritueel. Fuck P. Diddy.
Waarvan acte? Ik kan niks anders dan hier.
Volgende keer
dat
wij de avond live gaan, is het eerste wat we zeggen als we binnen. Fuck P. Diddy. En doorlopen.
En als
we
ervoor staan, ik wil video. Ik wil hier bewijs van hebben. Goed,
is mijn volgende avond.
Elke keer dat ik daar binnen loop, ja.
We worden lamlendig. De aflevering duurt officieel te lang. Dit was hem.
Ja, we moeten alleen nog eventjes de redactie bedanken natuurlijk. Dat is Joris Timmerman voor de montage, Nora de Haas voor de redactie en Joris Willems voor de eindredactie.
Fijn, over 2 weken zijn we weer terug en dan bespreken we en Down the Rabbit Hole en Rock Werchter. Jij bent excuus Stefan, ik ga mijn best doen om Rock Werchter te vertellen. En tot die tijd abonneer je op Spotify of in de podcast app, dan blijf je op de hoogte wanneer de aflevering echt online staat.
En als je een flauwe grap nodig hebt over Rock Werchter, dan app je maar, hè.
Tot de volgende, doeg!
Bedankt voor het luisteren naar deze Kink-podcast. Voor meer, check de Kink-app of kink.nl.